Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij deze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Keulen. Jawel, we zijn dus de landsgrenzen ondertussen al enige afleveringen geleden overgestoken in de richting van Duitsland, zijn met de trein naar Keulen gegaan en hebben ondertussen al heel wat van de Keulense geschiedenis mogen ontdekken, in het bijzonder dan het Romeinse deel van de geschiedenis, zeg maar. En dat door een bezoek te brengen aan twee bijzondere kerken, de Sint-Andreaskerke en de Sankt-Gerion-kerke, de oudste Romaanse kerk van Keulen. We zijn ook een aquaduct tegengekomen, wat ons natuurlijk iets meer vertelde dus over die Romeinse geschiedenis. Na die hele interessante rondleiding die we hebben gekregen van Peter in de Sankt Gerion, gaan we een stukje wandelen en gaan we richting de Belgisches Viertel. Dat is de Belgische wijk en gaan we richting de Brusselse plaats.
Dierbaar België, o heilig land der vaderen, onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons hart en het bloed van onze aderen, wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei, o land, in eendracht niet te breken. Wees immer uzelf en ongeknecht. Het woord getrouw dat onbevreesd mocht spreken. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Het woord getrouw dat onbevreesd mocht spreken. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. O vaderland, o edel land der Belgen, zo machtig steeds door moed en werkzaamheid. Van handel, nijverheid. De vrijheidszon giet licht op uw wegen. En onbevreesd staart jij de toekomst aan. Gij mint uw vorst, zijn liefde stroomt u tegen. Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. Gij mint uw vorst. Zijn liefde stroomt u tegen, zijn hand geleidt u op de gloriebaan. Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. Juicht Belgen, juicht in brede vol akkoorden van haspen gaan. Vlaamse strand, van noord tot zuid, langs Maas en Scheldeboorden, juicht Belgen, juicht, door gans het vaderland. Een mannelijk volk moet mannelijk kunnen zingen, terwijl het hart naar edele
En na ons bezoek aan de indrukwekkende Sankt Gerionkirche zijn we naar een moderner deel, zal ik maar zeggen, van de stad gewandeld. We staan namelijk op de Brusselse plaats, in het midden van de Belgische wijk, de Belgisches Viertel. En die konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan, gezien er een duidelijke link is met ons land. Mede draagt deze wijk de naam Belgisches Viertel, omwille van vele straten die genoemd zijn naar steden die we in Vlaanderen kunnen terugvinden. Gent, Antwerpen, ja. Onder andere.
En hier staan we op de Brusselse plaats.
En hier staan we nu op de Brusselse plaats. Een stukje geschiedenis nog, misschien, Michael, want we hebben reeds de Romeinse tijd even kort kunnen overlopen. Wat is de volgende historische periode die belangrijk was voor Keulen?
Wel, dus na keizer Constantijn en Helena enzovoort, dan zijn uiteindelijk de Franken hier aanbeland, hebben zich hier gevestigd. En dan komen we de Ripuarische Franken, of de Rijnlandse Franken, waar dat ook de Salische Wet dan vandaan komt. Dat is een stukje geschiedenis die zij ons hebben geschonken, ons Europeanen dan. En dan werden zij onderdeel van het Frankische Rijk, deel van Austrazië, met onder andere Karel Martel en Dagobert enzovoort. Mm. Ja, Keulen bleef wel echt een belangrijke stad doorheen de eeuwen heen, waar de verschillende heersers niet omheen konden.
Ja, we staan hier trouwens ook langs de Oude Bisschopsweg. En dat is gedurende een hele lange tijd eigenlijk de stadsgrens geweest. En ook later de grens geweest tussen twee belangrijke gebieden hier in dit deel van Duitsland. We kunnen misschien ook nog even stilstaan bij de geschiedenis van het Belgische Viertel zelf. Het gaat eigenlijk vooral over een wijk die vroeger landbouwgebied was en die dan langzamerhand bewoond werd. En in de loop van de tijd kwamen daar steeds meer woningen bij. Er kwam ook een kerk bij. Er kwam meer stadsleven. Dat is natuurlijk zo. Hè. De landbouwruimte die er vroeger is geweest rond Keulen werd steeds meer ingenomen door bebouwing en door bewoning.
In de tijd van de relieken van onder andere onze befaamde drie wijzen die naar hier, naar Keulen worden gehaald, relieken van de heilige Ursula en dus ook de graafplaats van Albertus Magnus. En dan iets later, dan wordt Keulen ook onderdeel van het Hanzenetwerk en is Keulen daar een zeer belangrijke stopplaats aan de Rijn bij.
Ja, dus het is echt een stukje Keulense geschiedenis die we hier ook weer aantreffen op de Brusselse plaats, dus in deze Belgische wijk. Van hieruit gaan wij proberen, dan moeten we even kijken of dat het mogelijk is, we moeten natuurlijk nog goud, wierook en mirre vinden op onze weg. We gaan even de Belgische wijk, die trouwens toch wel een beetje gekend staat als een van de duurdere wijken te zijn van Keulen.
Ja, misschien al veel chique winkels gepasseerd als luisteraars.
Inderdaad. En misschien vinden we hier wel iemand, een goudsmid of zo. We gaan eens kijken of dat we eventueel daar goud kunnen vinden. En anders zullen we een klein beetje moeten improviseren, maar dat zal ook wel lukken. Hierna is het eigenlijk de bedoeling om naar de Karmel van Keulen te gaan en de Karmel van Keulen die is natuurlijk verbonden met de geschiedenis van heilige Edith Stein. En daar gaan we ook in de loop van deze aflevering zeker meer over te weten komen. En het zal u niet verbazen, dat is ook de plaats waar we onze wierook gaan halen. Of toch proberen.
Ja,
Michael, dat is toch het idee.
Zeker.
Voilà, dus wij gaan ook opnieuw hier dan onze rugzak nemen. Wij gaan op zoek naar goud.
Wierook.
En mirre. En dan zetten we onze pelgrimstocht richting de Doom van Keulen verder. En we nemen u heel graag mee. U hoort het, de sfeer zit er helemaal in. Wij hebben er heel veel zin in. En wij nemen u zeker graag mee op onze pelgrimstocht en bidden onderweg zeer zeker ook voor u allen, dierbare luisteraars.
Zodoende trokken we richting de Karmel van Keulen. En dat is een bijzondere plaats. Niet enkel omwille van het religieuze leven dat er vandaag de dag wordt beleefd, maar ook omdat het de plaats van intrede is van de heilige Edith Stein, beter gekend als de heilige Benedicta van het Kruis. Nu, deze heilige is trouwens ook nog eens patrones van ons continent Europa. Goed dus om even halt te houden alvorens we aankloppen bij de Karmel, om het leven van de heilige Edith Stein wat beter te leren kennen. Nu, er is altijd te weinig tijd om zo'n heel heiligenleven uit de doeken te doen. We hebben uiteraard tijdens het programma Heiligen Getuigen daar al uitgebreid aandacht kunnen aan besteden. Maar we willen toch in het kader van dit programma, omdat we op die historische plaats ook terechtkomen, toch even die spiritualiteit van heilige Edith Stein aanhalen. Edith werd in de toenmalige Duitse stad Breslau geboren. Op 12 oktober 1891, vandaag de dag, ligt de stad in Polen. Ze werd geboren als het 11e en tevens jongste kind van een Joods gezin dat reeds had geleerd wat het was om afscheid te moeten nemen. 4 broertjes en zusjes van Edith waren reeds op jonge leeftijd gestorven. Deze harde levenslessen voor het gezin zouden zich doorzetten daar Edith haar vader zal verliezen op 2-jarige leeftijd. De ouders van Edith waren werkzaam in hun houtgroothandel en na het overlijden van haar vader nam haar moeder het roer in handen. Ze kwijtte zichzelf kundig aan haar taak en het bedrijf floreerde. De 7 kinderen van het gezin, die nog in leven waren, werden opgevoed onder de Joodse wet. En zodoende kunnen we dus zeker zeggen dat ze van thuis uit praktiserende Joden waren. Er ging geen maaltijd voorbij zonder het reciteren van de Hebreeuwse dankgebeden en de rituele reiniging van het vaatwerk na elk gebruik ervan maakte deel uit van het dagelijkse leven. Edith was uitermate intelligent, maar eveneens begiftigd met een aanstekelijke nederigheid. Zo zou ze later schrijven: van jongs af aan wist ik dat goedheid meer waard is dan verstand. Het lessen van haar intellectuele dorst echter zou haar langzamerhand doen wegleiden van haar spirituele invulling in haar leven, in die mate zelfs dat ze zich tot aan haar 21ste levensjaar zou identificeren als een echte atheïste. Edith was ook ambitieus. Ze voelde, zo schreef ze het zelf, dat ze bestemd was voor iets groots en dat ze niet paste in de omgeving waarin ze leefde, daar ze dit als te beperkend ervoer. Na het succesvol voltooien van haar studies zou Edith Stein in 1911 naar de Universiteit van Breslau trekken. Ze had een brede interesse in alles wat haar dorstige geest tegemoet kwam, maar uiteindelijk zou ze vallen voor de liefde van de filosofie. We moeten het ons voorstellen, als enig meisje ging zij zonder te dralen te midden van de mannelijke studenten zitten en nam de kennis gretig op. En ze omschreef zichzelf dan wel als atheïste, maar toch ging ze regelmatig naar de synagoge, maar dan veel eerder om haar moeder tevreden te stellen. Belangrijke kanttekening, dat is dat dit atheïsme gewoon voortkwam uit het feit dat zij voor haarzelf bepaalde dat ze het geloof in God niet had ontvangen. Niet omdat ze militant tegen religie was, maar omwille van dus het ontbreken van dat geloof. Dit bleef stand houden tot er een ontmoeting zou plaatsvinden met de filosoof van onze eeuw, zoals ze het zelf zou omschrijven, Edmund Husserl. Nu, belangrijke kanttekening over deze filosofische stroming, want deze Edmund Husserl was een echte waarheidszoeker. Hij zou van 1901 tot 1916 lesgeven in Göttingen en vervolgens in Freiburg am Breisgau, tot aan zijn emeritaat in 1928. En tegen het eind van zijn leven zou hij aan Edith schrijven, zoals ondertussen al Benedictines: het leven van de mens is niets anders dan een weg naar God, Ik heb getracht het doel te bereiken zonder theologie, zonder bewijzen en zonder methoden. Ik heb met andere woorden geprobeerd God te bereiken zonder God. Ik moest God uit mijn wetenschappelijk denken uitschakelen om de weg te openen voor hen die, zoals u, de weg niet kenden van hen die door de kerk gaan. Het behoeft geen betoog dat Edith Stein zeer erg onder de indruk was van deze vernieuwende denker. En zo trok ze van de aanvankelijke teleurstelling van de psychologie, ze vond dat deze discipline nog in haar kinderschoenen stond, naar de filosofie. Centraal stond de fenomenologie met zijn waarheidszoeken in het realisme. Op die manier zou ze in de kringen van de professor terechtkomen en zijn lessen beginnen volgen. Daar ontmoette ze onder meer Max Scheler, die trouwens niet veel later met zijn hele hart terug zou keren naar de katholieke kerk. En eigenlijk in zijn lezingen niets anders deed dan de katholieke ideeën die tot hem waren gekomen door zijn waarheidszoeken op een schitterende manier uiteen te zetten. Edith Stein die zegt hierover het volgende. Dit was mijn eerste aanraking met een tot dan toe volledig onbekende wereld. Zij bracht mij nog niet tot het geloof, maar ontsloot een rijk van fenomenen waaraan ik nu niet meer blind kon voorbijgaan. Niet tevergeefs werd ons voortdurend ingeprent dat wij alle dingen zonder vooroordeel moesten bekijken en alle oogkleppen afwerpen. De omheiningen van rationalistische vooroordelen, waarin ik opgegroeid was zonder het te weten, vielen weg. De wereld van het geloof stond plotseling voor mij. Mensen met wie ik dagelijks omging en naar wie ik met bewondering opzag, leefden in die wereld. Het moest op zijn minst de moeite waard zijn er ernstig over na te denken. Voorlopig begon ik nog niet aan een systematische bestudering van geloofsvragen, want ik was nog te vol van andere dingen. Ik stelde er mij tevreden de prikkels van mijn omgeving op te nemen zonder weerstand te bieden, en daardoor werd ik bijna onmerkbaar omgevormd. Aldus de heilige Edith Stein. Psychologie, daarbovenop filosofie, ze had een onverzadigbare intellectuele dorst en eigenlijk moeten we zeggen een dorst naar de waarheid. En daar zou ze dan ook nog eens filologie aan toevoegen door een studie op het Onze Vader, die in die tijd werd gemaakt en die haar ook ten diepste had geraakt. Toen ze de nacht had doorgebracht in een afgelegen hoeve en zich sanderendaags opmaakte om verder te trekken, was ze toevallig getuige van het gemeenschappelijk gebed van meesters en knechten, dat gebeden werd voordat iedereen aan het werk ging. In haar drang om de reële wereld te leren kennen, legde ze zich in die periode ook toe op de studie van de middeleeuwse christelijke filosofie en op de antieke wijsheid, Sint Augustinus, Dun Scot, de heilige Thomas van Aquino, Plato, Aristoteles. Al spoedig werd ze de beste leerling van Husserl en zijn uitverkoren vertrouwelingen, waar het om filosofische vraagstukken ging. Ze werd er kind aan huis en later zou ze haar onlesbare dorst naar de waarheid haar enige gebed noemen. Thank you. De periode van de Eerste Wereldoorlog zou betekenen dat Edith Stein zich verplicht zag haar studies te onderbreken. En gedurende 2 jaar zou ze zich helemaal toewijden aan het verzorgen van gewonde soldaten in het Oostenrijkse militaire hospitaal van Mährisch-Weißkirchen, waardoor ze trouwens nog een medaille van het Rode Kruis ontving. In 1916 behaalde ze haar doctoraat summa cum laude, het enige doctoraat in de filosofie dat in heel Duitsland dat jaar aan een vrouw gegeven werd. Husserl, die een vaste leerstoel in de filosofie verworven had aan de Universiteit van Freiburg in Breisgau, nodigde haar uit om daar zijn assistente te worden. Jawel, dokter Edith Stein, 25 jaar oud, ging dus tijdens het zomersemester van datzelfde jaar op dit aanbod in van de professor. In juni van dat jaar was ze dan samen met een vriendin van haar, Pauline Reinach, in Frankfurt. En daar tekent ze ook een belangrijke gebeurtenis op. Wij gingen voor een paar minuten de Dom binnen. En terwijl we in eerbiedig zwijgen daar vertoefden, kwam er een vrouw met een marktkorf binnen en knielde gedurende een kort moment in een van de bidbanken. Dat was iets heel nieuws voor mij. In de synagoge en de protestantse kerken kwam men alleen maar voor godsdienstoefening. Hier kwam echter iemand, te midden uit haar alledaagse bezigheden, in een lege kerk als het ware, voor een vertrouwelijk gesprek. Dat heb ik nooit kunnen vergeten. Een andere gebeurtenis die een diepe indruk op haar zou nalaten, is het overlijden, het sneuvelen, van professor Adolf Reinach in november 1917. Hij zou trouwens het leven laten hier in Vlaanderen. Zijn weduwe, Anna, deed een beroep op Edith om haar te helpen bij het klasseren van de vele filosofische geschriften van haar man, met het oog op een postume publicatie. Uiteraard, zonder aarzelen, verliet Edith de universiteit om aan deze vriendenplicht te voldoen. En omdat zij in Göttingen getuige was geweest van de intimiteit en het echterlijk geluk van Reinach en zijn vrouw, was ze bang dat ze haar vriendin al verpletterd onder het verdriet zou aantreffen. Haar fijne gelaatstrekken droegen weliswaar de sporen van het diepe lijden dat haar verscheurde, maar ze vertelde dat de kracht van Christus in haar ziel woonde. Het kruis was tot in het diepst van haar wezen doorgedrongen en had haar tegelijkertijd verwond en genezen. Het offer dat zij in liefde gebracht had, verenigde haar ziel met de gekruisigde verlosser, wat haar hele wezen een nieuwe uitstraling gaf. Edith Stein zegt: "Dit is mijn eerste ontmoeting geweest met het kruis en met de goddelijke kracht die het zijn dragers verleent. Ik zag voor de eerste maal tastbaar voor mij de uit het verlossend lijden van Christus geboren kerk in haar overwinning op de dood. Het is op dit moment dat mijn ongeloof ineenstortte, het jodendom verbleekte en Christus oplichtte in het geheimenis van zijn kruis. Daarom koesterde ik ook bij mijn inkleding geen andere wens dan in onze orde van het kruis te worden genoemd." Dit alles speelt zich natuurlijk af in de innerlijke leefwereld van Edith Stein en ze zou terugkeren naar Freiburg nadat ze de taak die ze op zich had genomen uit een vriendendienst aan die weduwe had voltooid. En daar zal ze uiteindelijk de existentialistische filosoof Martin Heidegger ontmoeten. Ze bezoekt haar protestantse vrienden en ze had reeds wat contacten in het protestantse milieu. Het echtpaar Konrad Martius in Bergzabern. in de Palts. En Edith komt ertoe hen te vergezellen naar de zondagsdienst. En er valt daar haar iets op. Ze zegt, bij de protestanten is de hemel gesloten, maar bij de katholieken is hij open. Op een avond moesten de gastheer en de gastvrouw van huis weg en mevrouw Conhaat wees haar vriendin op de ruim voorziene boekenkast en na hun vertrek haalde Edith lukraak een dik boek tevoorschijn. Het leven van de heilige Theresia van Avila, door de heilige zelf geschreven, een bekend werk dat we trouwens ook al voorgelezen hebben op Radio Maria. En ze zal dan later zeggen, ik begon te lezen en ik was onmiddellijk zo geboeid dat ik niet ophield voor ik het uit had. En toen ik het boek dichtsloeg, zei ik tot mijzelf, dit is de waarheid. De volgende dag zal Edith naar de stad trekken om daar een katholieke catechismus te kopen. Daarin studeerde zij haast onafgebroken totdat zij de inhoud haar geestelijke bezit mocht noemen. En daarop ging ze naar een katholieke dorpskerk om daar de heilige mis bij te wonen. Later zal ze schrijven, niets ontging mij, want dankzij mijn grondige voorstudie begreep ik zelfs de kleinste ceremonie. Een grijze, eerbiedwaardige priester betrad het altaar en vierde het heilig mysterie met innige godsvrucht. Na de heilige mis wachtte ik totdat de priester zijn dankzegging had gedaan, ik volgde hem naar de pastorie en vroeg hem zonder omwegen om gedoopt te mogen worden. Verwonderd antwoordde hij dat aan de opname in de heilige kerk een langdurige voorbereiding vooraf diende te gaan. Hoe lang heeft u dan al gestudeerd, jonge dame, en wie geeft u leiding? Ik kon hem slechts antwoorden, onderwerpt u mij alstublieft aan een examen. De priester gaat akkoord en daar zal een langdurig gesprek uit voortvloeien waar Edith Stein ondervraagd werd door de priester over de christelijke leer. En hij was bijna van bewondering geslagen, kon niet geloven dat grote werk van Gods genade in de ziel van deze jonge vrouw die tegenover hem zat. En na haar ondervraagd te hebben, kon hij niet anders dan zeggen dat hij bereid was om haar verlangen in te willigen. En zodoende zou ze dus gedoopt worden op 1 januari 1922. De gelukkige doopleerlingen bracht oudejaarsavond in gebed bij het tabernakel door en werd bekleed met de goddelijke genade op de drempel van het nieuwe jaar. Edith stond erop dat aan haar voornaam die van Theresia werd toegevoegd. Uit dankbaarheid voor de grote Spaanse mystica. En die van Hedwig uit genegenheid voor haar meter. En mevrouw Conhaat Martius, die zei later over deze heugelijke dag, het mooiste van al was haar stralende vreugde, de vreugde van een kind. De heilige Edith Stein die maakt dus kennis met de autobiografie van de heilige Theresia van Avila en dat zal een echt keerpunt betekenen in haar leven. Ze zal zich dus tot het katholicisme bekeren, ze zal uiteindelijk gedoopt worden. Ze geeft haar assistentschap op en ging in de Palts aan het werk op een meisjesschool van de Dominicanen te Speyer. In 1932 verhuisde ze naar het Instituut voor Pedagogiek in Münster, waar ze intensief de kerkleraar Thomas van Aquino zal bestuderen. Op weg naar Beuron, waar ze de goede week wilde doorbrengen, maakte Edith een tussenstop, jawel, in de Karmel van Keulen. Dat was de avond van de eerste vrijdag van de maand april 1933. en ze zegt daarover het volgende. Ik richtte me innerlijk tot onze lieve Heer en zei hem dat ik wist dat het zijn kruis was dat ons volk werd opgelegd. De meerderheid van de Joden erkende de Verlosser niet, maar kwam het hen die hem wel begrepen niet toe dit kruis te dragen. Dat was het wat ik verlangde te doen. Ik vroeg hem alleen mij te tonen hoe. En terwijl de plechtigheid in de kapel ten einde liep, ontving ik de innerlijke zekerheid dat ik verhoord was. Alleen wist ik nog niet onder welke vorm het kruis mij gegeven zou worden. Reeds een geruime tijd had Edith de volle omvang voorzien van de vervolging die de Joden zou treffen. Aan Dom Walzer, de abt van Beuron, overhandigde ze een boodschap voor de paus, om hem te verwittigen dat de katholieken evenzeer bedreigd werden als de Joden. Plots leek het mij heel duidelijk dat de hand van de Heer zwaar op zijn volk neerviel en dat ik deelgenoot werd van het lot van dit volk. 12 jaar was ze dus bezig met het onderscheiden, met het overwegen van die gedachte om in te treden in de Karmel. Sinds die bijzondere dag in de zomer van 1921, toen het leven van de heilige Theresia mij in handen viel en een einde maakte aan mijn langdurige omzwervingen op zoek naar het ware geloof. Toen ik op nieuwjaarsdag 1922 gedoopt werd, had ik het gevoel dat dit nog maar 1 etappe was, een voorbereiding op mijn intrede in de orde van de Karmel. Ik had 8 jaar bij de zusters Dominicanessen geleefd, diep met hen verbonden, zonder eraan te denken in hun communiteit in te treden in Speyer. Ik beschouwde Beuron als het voorportaal van de hemel, maar de gedachte Benedictines te worden is nooit in me opgekomen. Steeds was het mij voorgekomen dat de Heer iets voor mij in de Karmel had weggelegd, iets dat ik nergens anders kon vinden. Tijdens een eerste ontmoeting met de zusters in de spreekkamer van de Karmel van Keulen moest Edith voor hen zingen wat ze bijna fluisterend deed, want, zo zegt ze, het viel mij zwaarder dan wanneer ik het woord had moeten richten tot 1000 toehoorders. Een grappig detail. Nadat zij er een maand als toeschouwer had doorgebracht, werd haar intrede in de Karmel vastgelegd op 15 oktober, wat natuurlijk de feestdag van de heilige Theresa van Avila is. Voor haar was het niet zo eenvoudig trouwens om dat aan te kondigen natuurlijk aan haar moeder, maar uiteindelijk zou ook die overstag gaan. Op 15 april 1934 zou zij toetreden bij de orde van de ongeschoeide Karmelitessen in Keulen en de kloosternaam Theresa Benedicta van het Kruis aannemen. We kunnen ons afvragen, wat heeft het leven van deze als Jodin geboren vrouw, die uiteindelijk Karmelites werd en, dat weten velen onder u, stierf in een concentratiekamp in Auschwitz, nog vandaag met ons te maken? Edith Stein en zoveel anderen die de zwaarste beproevingen hebben doorstaan omwille van religieuze en morele overtuigingen en van hun toebehoren tot een etnische groep, zijn symbool geworden voor de velen die ook vandaag hun land moeten verlaten. Het is dus met andere woorden eigenlijk niet mogelijk om in heel korte tijd samen te vatten welke ongelooflijke ontwikkeling, innerlijke omwenteling Edith Stein eigenlijk heeft meegemaakt in haar leven. En uiteindelijk zou ze dus een korte tijd dat karmelleven beleven en in 1933 zullen de nazi's, ongewild eigenlijk, haar helpen om haar eigenlijke levensdoel te bereiken. Elke handeling werd voor haar, daar zij als Joodse was geboren, onmogelijk. En de gebeurtenissen brengen haar leven steeds meer in de schaduw van het kruis van Jezus Christus. De gezegende van het kruis wordt zij helemaal bij haar inkleding in 1934 in de Karmel van Keulen, waar we dus nu staan, en van dan af draagt ze de naam Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz. Haar leven wordt het leven van elke karmelites, gebed, dienstbaarheid en zusterlijk samenleven, en worden ook de pijlers van haar aanwezigheid in het klooster. Deze aanwezigheid echter zou om den duur een gevaar beginnen vormen voor haar medezusters. Ze wijkt uiteindelijk uit naar de Karmel van Echt in Nederland en daar wordt zij samen met haar zus opgepakt om in 1942 samen met zoveel anderen te sterven in de gaskamers van Auschwitz. De heilige zuster Theresia Benedicta van het Kruis kwam er om als dochter van haar gemartelde volk te sterven. Haar binnengaan in de Karmel van Keulen was geen vlucht uit de wereld. Nee, ze had de waarheid gevonden. Ze moest niet langer zoeken. Het enige wat ze wou, was zo dicht mogelijk bij Jezus Christus zijn, in een totale overgave, om hem te volgen, tot in de marteldood toe. Het is een zeer indrukwekkend verhaal, wat we hier nog sterker op het spoor komen in Keulen natuurlijk, en we mogen echt vragen aan de heilige Theresia Benedicta van het Kruis, dat zij ons mag begeleiden, dat we op haar voorspraak zouden mogen rekenen voor vrede. Vrede in de harten van alle mensen van goede wil. Vrede in de wereld ook, tussen volkeren, tussen mensen onderling, tussen naties onderling. En we kunnen zoveel voorbeelden noemen, en dat in iedere tijd van onze tijdrekening, jammer genoeg. Laten wij doen zoals de heilige Theresia Benedicta van het Kruis heeft gedaan, de patrones van Europa, en Jezus volgen, tot het uiterste toe, tot aan het kruis. Tijd voor ons dus om aan te kloppen op de deur van de Karmel van Keulen, de plaats waar de heilige Theresia Benedicta van het Kruis is binnengetreden en haar ontdekking van de waarheid op die manier heeft gevierd en omgezet in een levenslang engagement.
En terwijl het eigenlijk de bedoeling was om onderweg nog Sankt Pantaleon kerk te bezoeken en dan aan te kloppen bij de Karmel van Keulen, en dat is een bijzondere plaats, want de heilige Edith Stein is hier ingetreden, op het feest van de heilige Therese van Avila, de grote hervormster natuurlijk van de orde.
Als karmelites.
Als karmelites. En ja, we staan hier voor een gesloten deur, Michael.
En de Sankt Pantaleon, dat was ook al... ze gaven ook niet thuis een grote renovatie, dak aan het vernieuwen.
Ja, dus het is ook weer als pelgrim ergens aanvaarden wat God op onze weg brengt. Mm-hmm. We hebben hier dus aangebeld. Maar er is in deze herberg helaas momenteel geen plaats voor ons. Maar het is een beetje jammer, het is een beetje een samenloop van omstandigheden. We hebben een zuster kunnen bereiken, dankzij een telefoonnummer dat hier toch aan de deur hing. En zij vertelde ons dat zij momenteel in vergadering zijn, de hele gemeenschap, met de bisschop. Dus die is hier momenteel aanwezig. En daarom is het ook zo dat de Karmel helaas deze namiddag uitzonderlijk gesloten is.
We zien hier nogthans net voor het raam hun liturgische winkel staan, waar toch een mooie kaars met een gouden sterren op te zien is. Helemaal een thema. Maar ja, achter tralies en achter glas.
Inderdaad. Hè. Dus we zijn nog altijd op zoek naar onze goud en onze wierook en onze mirre. We gaan de zoektocht niet opgeven. Hè. We staan eigenlijk momenteel aan het verste punt van de pelgrimstocht. Het verst verwijderd van de doom waar we naartoe moeten. Misschien is het ook gewoon goddelijke voorzienigheid dat we hier niet te veel tijd zouden aan spenderen. Uiteraard krijgen we wel de mogelijkheid om in de aflevering zelf iets te vertellen over Edith Stein en over de geschiedenis van de Karmel hier. Maar een bezoek zal helaas vandaag niet mogelijk zijn.
Wel een mooie naam, hè? Maria van Vrede?
Ja, inderdaad, hè. Maria van Vrede is de naam van de kerk, is de naam van het klooster. En daarom, ondanks het feit dat we hier niet binnen kunnen, hè, dat we niet ons plan dat we eigenlijk voor ogen hadden kunnen volbrengen, is het goed om voor de zusters een weesgegroetje te bidden en dan onze weg verder te zetten. En we zullen wel zien wat God nog verder op onze pelgrimstocht hier in Keulen brengt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria,
bid voor ons.
Bid voor ons. En we willen inderdaad zeker bidden voor de zusters hier, voor hun samenkomst en voor hun roeping en apostolaat die ze hier mogen beleven in Keulen.
Ja, de heilige Edith Stein, ook een soort wijze voor haar tijd, hè? Zeer geboeid door de Karmel-spiritualiteit en Teresa van Avila, maar evenzeer door de Thomistische filosofie. Want ja, voor ze intrad, was ze filosofe.
Ja, ja, inderdaad. We komen een beetje op het spoor van onze drie wijzen die we onderweg ergens kunnen hebben verzamelen. De heilige Albertus Magnus en de heilige Edith Stein. Misschien komen we nog iemand anders tegen. We gaan nog enkele kerken bezoeken hier in Keulen. Dat is toch echt de bedoeling. Maar ook nog een bezoekje aan de kerstmarkt. Dat staat ook zeker op de agenda. Nu, als we geen echt goud kunnen vinden, dan vinden we misschien wel kerstgoud.
We zullen zien.
Ja, absoluut. Wij gaan terug de rugzak opnemen en zetten onze tocht verder hier in Keulen en keren zo langzamerhand terug richting de Dom van Keulen, wat onze eindbestemming is.
Nog niet te koud, Kevin?
Wel, ik heb ondertussen toch mijn handschoenen aangedaan. Het is goed fris, ja.
Ja, er is wat wind, maar op zich is het wel ja, een beetje bewolkt, maar ideaal stapweer.
Ja, absoluut, en het hoort ook bij deze tijd. Het zou heel vreemd zijn mochten we hier in tropische temperaturen door Keulen trekken in deze tijd. Dus het hoort er zeker bij. Maar inderdaad, de pelgrim die moet aanvaarden wat God geeft. En vandaag is het een beetje een frisse dag. Ik denk dat het ongeveer een 3 graden is momenteel. Dus voilà, we zijn al heel blij dat het niet regent. Hè. Dat is al een heel grote plus voor vandaag. En verder gaan wij gewoon met open handen ontvangen wat onze lieve Heer ons wil geven. En vertrekken nu van deze prachtige plaats waar de heilige Edith Stein haar weg van het religieuze leven is begonnen. En gaan zo verder ontdekken wat Keulen ons te bieden heeft en wat God in petto heeft voor ons.
Nadat hij toen nadat hij spante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
Hoewel we natuurlijk heel graag de Karmel van Keulen hadden bezocht, en waar we stiekem ook hoopten om de wierook te vinden, als een van de drie geschenken om tot bij de drie koningen te brengen in de doom, werden we geconfronteerd met enkele gesloten deuren. Het plan was om eerst nog de Sankt Pantaleonkirche te bezoeken, dat hoorde u Michael ook zeggen, en de gesloten deur van de Karmel, wel, dat waren even een herinnering aan het feit dat we ons wel degelijk vlak voor Kerstmis bevinden. En zo, waar Jozef en Maria, die Jezus in haar schoot draagt, ook vaak een gesloten deur vinden. Nergens is er plaats voor hen op het moment dat God ter wereld wil komen. En we moeten begrijpen dat al het lijden dat Jozef en Maria en natuurlijk ook Jezus op zich hebben genomen, niet alleen werkelijk gebeurd is, niet zomaar een vertelling is van een interessant symbolisch verhaal. Nee, Jezus, Maria en Jozef hebben het lijden van voor een gesloten deur staan werkelijk ervaren. En het kan niet anders dat je dan denkt aan de armen, de lijdenden, de eenzamen, de vluchtelingen, onze Oekraïense broeders en zusters, maar ook onze Russische broeders en zusters, die met gesloten deuren worden geconfronteerd. Wel, ook voor hen allen was dat weesgegroetje dat we daar samen konden bidden. En voor ons de uitnodiging om langzamerhand opnieuw een stukje verder te gaan op onze tocht doorheen Keulen. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrim, zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht door Keulen. Nog steeds op zoek naar wierook, goud en mirre om dat te kunnen neerleggen in de Doom van Keulen. Drie afleveringen lang hebben we reeds onze ogen en oren open gehouden op zoek naar deze drie gaven. Maar helaas is dat tot nog toe nog steeds niet gelukt. De tijd begint te dringen, want Kerstmis is daar. En wij moeten natuurlijk erin slagen, hopelijk, om deze geschenken tijdig bij de drie koningen te brengen. We rekenen op uw gebeden, u ontdekt het een volgende keer. Wij wensen u alvast van harte een zalig Kerstmis toe en hopen dat u ook de volgende keer luistert naar Pelgrim in Eigen Land, deze keer in het buitenland, in Keulen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
scendi dalle stelle.